Dit is Tea Talks, een podcast van Business Club Gebouw T, waarin Helmer Krijn en ik, Gerlof Joritsma, jullie laten kennismaken met de verschillende leden van de Business Club. Een gesprek van zo'n half uur, waarin we hen over 1001 dingen de oren van het hoofd vragen. Over hun bedrijf, wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat hun muziekvoorkeur is en over wat of wie hun grote inspiratie is. En wie er deze keer in de spotlight staat, start het audiopaspoort.
Naam:
Frans Hazen.
Leeftijd:
72.
Geboorteplaats:
Bergen op Zoom.
Bedrijf en functie:
Grand Hotel de Draak, directeur-eigenaar.
Burgerlijke staat:
Gehuwd.
Wat wilde je vroeger worden?
Chef-kok.
Frans, van harte welkom. Voordat we met de podcast en het gesprek gaan beginnen, gaan we het een keer heel anders doen. We gaan gelijk beginnen met jouw eerste muziekkeus. Want ik vond dat stuk zo ontzettend treffend. Ik denk, dat moeten we gewoon laten horen, want daarna ontrolt zich het gesprek vanzelf en op een natuurlijke wijze. Daar komt-ie. Carmina Burana van Karel Orff. Ja, een monumentaal stuk. En in het lezen van de achtergrondinformatie dacht ik, ja, als dat één stuk is wat op het leven van Frans Hazen past, dan is het dit wel. Daar komen we ruim over te spreken, denk ik. Je zei net geboren in Bergen op Zoom.
Ja.
Vertel, want waar kom je vandaan en hoe is het zo gekomen?
Ik ben opgegroeid op een boerderij met vijf andere kinderen. In totaal 6 kinderen. De boerderij die stond schuin tegenover de Rijberg. Heeft daar alles bij elkaar, denk ik, een 3 eeuwen gestaan. Dus een opvoeding op een boerderij. Een geweldige jeugd gehad. Voldoende plaats in de polder, maar ook op het erf om te spelen. Ook met kinderen uit de buurt. Naast het ouderlijk huis een enorm grote moestuin met groente, fruit. Je kon het zich echt niet bedenken. En mijn moeder, daar zat Frans bloed in, die kon geweldig goed koken. Dus als ze bij ons op de boerderij geslacht werd, en dat gebeurde toen nog in die tijd, dan stond Franske, die stond vol met blozende wangen en met grote ogen te kijken hoe dat moeder en tante Joke, een aangetrouwde nicht van haar, als dat beest geslacht was en door de slager uit elkaar was getrokken, alles werd gebruikt. En gewekt, want toen waren er nog geen diepvriezers. En als dat allemaal gewekt was, dan werd dat door mijn moeder met de nodige trots, de gehaktballen, allerlei soorten stukken vlees in de potten, werd in de kelder gezet. En dat was werkelijk een rijkdom om te zien. En dat heeft mij altijd geïnspireerd, want ma maakt ook jam van vers fruit enzovoorts. En ik was vastbesloten toen ik tweede klas lagere school zat, ik wil chef-kok worden. Want wat ma kan ik misschien ook wel en misschien nog wel beter. En misschien kan ik er ook wat centen mee verdienen. Want centen verdienen zat ook al heel jong in mijn ondernemersbloed uiteindelijk.
En welke lagere school heb jij gezeten?
Ik heb op de Vincentius school gezeten, dus op Nieuw-Borgvliet.
Oké, en die is al sinds jaar en dag is die weg, want ik ken hem niet.
Ja. Die is inderdaad sinds jaar en dag weg. Maar ik heb er ook een geweldige tijd gehad. Ik ben vanuit de Vincentius school naar de middelbare school gegaan. De Heilige Geest, Mulo. Ze vonden waarschijnlijk dat ik een moeilijk hanteerbaar manneke was, want daar werden de moeilijke gevallen nog een beetje bijgewerkt. En van daaruit...
En wie was er ook alweer...
Meneer Nelle.
Meneer Nelle, precies.
Meneer Nelle was daar de directeur.
Want daar zit nou een dependance van Curio, hè?
Dat klopt.
Dat is het kruispunt daar op de Roosevelt-laan.
De Roosevelt-laan. Dan heb je daar naar beneden toe. Ga je dan waar vroeger de kerk stond.
Precies.
Maar ik was toen al besloten op de middelbare school. Ik word chef-kok.
Ja.
En een oom van mij, die was heel goed bevriend met Nol Orbans, de toenmalige directeur van de Draak. En die is op een gegeven moment voor mij naar Nol gestapt. Van God, Nol, ik heb een neefje. Die wil heel graag de koksopleiding volgen, enzovoort. Nou, u had Nol tegen oom Janus gezegd. Laat dat kulleke maar komen.
Laat hem maar eens komen. Dan zullen we eens leren om omelet Cibriën te maken.
Of zoiets.
Signature is.
Ja, precies. Ja. Dus op een gegeven moment kennis gemaakt met meneer Orbans. Eerst werden we daar ontvangen in het café van de Draak. En dat was natuurlijk al een gebouw waar je als klein kulletje tegenaan stond te kijken van damn it. En de open kelner, René van der Watering, type open kelner, de diendoek over de schouders, een beetje en bon point, dus een dikke buik. Nou, die ging dan meneer Orbans voor mij waarschuwen. En meneer Orbans kwam naar me toe en zei, Kul, kom maar mee naar de keuken, dan gaan we even met elkaar praten. Dus ik heb toen ook verteld dat ik in de weekenden ook vaak in Antwerpen ging werken. Want een zwager van oom Janus, die had daar een heel groot cateringbedrijf. Dus ik wist al een beetje hoe dat het werkte om in de potten en in de pannen te roeren.
Ja, je was al begonnen dus.
Ik had al de nodige ervaring. En dat zag Nol op een gegeven moment ook. En na een maand of 6, 7 zei Nol tegen mij, hij zei, Kul, jij kunt heel goed in de potten en in de pannen roeren, maar ik zie aan jou, dat blijf jij niet doen tot jouw pensioen. Hij zei, jij moet naar de Hogere Hotelschool. Ik zeg, God, meneer Orbans, ik zeg, daar zit ik ook al naar te kijken. Ik heb al gesolliciteerd naar de Hogere Hotelschool Maastricht en naar de Hogere Hotelschool Den Haag. Ik heb nog geen reactie gehad. Nou, zei Orbans, hij zegt, dat treft Kul. Ik heb heel vroeger de Hogere Hotelschool Den Haag gedaan. Hij zegt, en een paar oude vrienden van mij uit het voormalig verzet, die zitten in het bestuur, die ga ik eens bellen. Dus Nol Orbans heeft toen een paar van die oud-verzetsleden van hem gebeld. En hij kwam na een kwartiertje terug. Hij zegt tegen mij, Kul, de colleges beginnen in augustus, maar je bent te laat om daar, laten we zeggen, nog toegelaten te worden. Hij zegt, maar ze maken een uitzondering dat als er binnen een termijn van 4 weken een student afhaakt, nadat de opleidingen begonnen zijn, dan mag je inschuiven.
Kijk.
En ik stond op enig moment op een zondagavond in de keuken van de Draak. En toen werd ik gebeld door mevrouw Scheffer, de directrice van de Hogere Hotelschool. Meneer Hazen, wij verwachten u morgen om 10:00 op de Brusselse Laan in Scheveningen.
Yes.
Koffertje gepakt 's avonds thuis en noem maar op. Pa en ma natuurlijk hartstikke blij. Toen begon eigenlijk het hele grote avontuur. Ik ben in 1 rits afgestudeerd. En ik had eigenlijk ook de pest erin dat ik afstudeerde. Want het was voor mij een gigantisch mooie tijd.
Ja.
Daarna moest ik nog een militaire dienst, want dat was nog in die tijd. Hè, volop koude oorlog nog. Nou, militaire dienst zat ik niet op te wachten. Maar ik heb ook daar een geweldige tijd gehad. Ik werd chef hofmeester bij de chef van de generale staf, generaal de Jager. De Juliana-kazerne. In die tijd was prins Bernhard nog inspecteur-generaal. Nou, als chef hofmeester, dienstplichtig, was ik een van de weinige dienstplichtigen met een gala-uniform. Want op die kazerne werden alle grote galafeesten, alle bijeenkomsten, begrotingsdebatten voor het leger enzovoort, ze werden daar gevoerd. En ik heb de eer gehad om 3 keer prins Bernhard als gastheer welkom te heten en voor hem uit te marcheren.
Kijk.
Nou, dat was echt natuurlijk,
een eer.
Dat was echt een hele grote eer. En op enig moment kwam generaal de Jager naar me toe. Hij zegt, Frans, we volgen jou al een tijdje. En we vinden dat je het heel goed doet. En ik heb een voorstel. Hij zegt, en dat ga ik nu bij je wegleggen. Hij zegt, als je wilt, dan sturen we jou volgende maand naar de onderofficiersopleiding in Limburg, in Weert. Gaan nu al je streepjes eraf en dan begin je weer van vooraf aan. Maar we gaan een versnelde training voor je organiseren. Ook op de KMA in Breda. Want over 4 jaar zwaait de kazernecommandant van de kokschool in Leiden af. Waar je ook apart op hebt gezeten. En we zien voor jou een toekomst als de nieuwe kazernecommandant in Leiden. Dus om op een gegeven moment inhoud te geven aan de hofmeester en koksopleiding voor het Nederlandse leger. Hij zegt, je mag er een week over nadenken. Nou ja, ik heb er een week over nagedacht. En ik zag dat uiteindelijk toch niet zitten. Want de commercie trok me veel meer.
Dat dacht ik al.
Dan dat sterren en strepen gedoe. Waar ik ook heel veel plezier heb gehad. En een maand voordat ik afzwaaide, werd mij ook het Rode Erekoord opgespeld. Dus dat was als dienstplichtig ook bijzonder eervol.
Was het toen al een toekomst in het verschiet bij de draak of is het dan daarna pas?
Ik was dus weg bij de draak. En ook tijdens de opleiding Hoger Hotelschool is de draak altijd door mijn hoofd blijven malen. En ik heb daar exact 9 maanden gewerkt als leerling kok. Dus ik zeg altijd, die 9 maanden waren mijn zwangerschapsperiode.
Ja.
En op de Hoger Hotelschool was mijn bijnaam altijd Zoef, omdat ik altijd, altijd gehaast was. Maar ze noemden mij dan altijd Zoef de Draak. Want ik had het altijd over de draak enzovoort.
Ja, ja.
Dus ik was toen al begeisterd.
En toen, want ja, dan op een gegeven moment, daar komt het moment daar dat die draak die is van Nol Orbans. Nou, inderdaad een monumentale figuur waar je ook niet 1, 2, 3 mee wegloopt.
Nee.
En dan moet op een gegeven moment dat moment komen dat dat bedrijf op jouw naam komt. Neem ik aan, want anders had je niet in die hoedanigheid hier gezeten.
Nee, precies. Dat was ook heel spannend.
Dat heb ik wel eens gehoord. Wil je daarover vertellen?
Want... Ja, daar wil ik zeker over vertellen. Nol heeft mij altijd voorgehouden dat ik de draak zou kunnen pachten van hem. Maar dat heeft Nol ook altijd tegen mij verteld. Hij zei, Kul, de hotellerie heb ik eigenlijk nooit geambieerd. Ik wilde eigenlijk architect worden. Maar zijn vader kwam in 1948 onverwachts overlijden. Dus jou ging dat in die tijd gewoon het bedrijf doorzetten. Dus Nol die zei tegen mij op een gegeven moment van, nou, als ik ermee stop, dan ga ik ervoor zorgen dat jij de draak kunt gaan pachten. Nou, hij was op een gegeven moment in gesprek met een onroerend goedmagnaat die 10 maanden in Spanje woonde en voor zijn business een aantal keren met zijn eigen vliegtuigje richting Schiphol vloog enzovoorts. En op een gegeven moment was ik met die man in gesprek, ook waar Nol bij zat. Want die man had gezegd van, ik wil de draak alleen kopen als ik een pachter heb. En op een gegeven moment kreeg ik in de smiezen dat die man eigenlijk een ander plannetje had. Ik was al getrouwd met Rix, 2 kinderen. We maken Frans Hazen pachter van de draak. Die mag dan op een gegeven moment als pachter bij je verantwoordelijk voor de inventaris enzovoorts. Dus Frans Hazen mag de inventaris op orde brengen. Als ik ga uitbreiden of wat dan ook, dan moet Frans Hazen alsnog weer inrichten enzovoorts. Dan gaat hij volgens mij niet bolwerken. Dan gaat hij failliet. En dan heb ik een heel mooi keurig ingerichte tent voor heel weinig geld.
Voor helemaal niks. Ja.
Voor helemaal niks. Ja. Nou, dat spelletje had ik heel snel in de smiezen. Dan mijn eigen dag ga ik godverdorie niet doen. Dus ik ben toen op een gegeven moment met een consulent van Horecaf, werkgeversorganisatie in de tijd, Hans van Spronsen, ben ik om de tafel gaan zitten. Ik zeg, Hans, zo en zo is het geval. Ik blijf met die meneer nog even aap, wat heb je mooie jongen spelen. Maar ik wil de draak kopen. Dus ik heb een fantastisch businessplan met Hans van Spronsen opgezet. Dat hebben we ook gecommuniceerd met de toenmalige bankier en nog steeds mijn bankier ABN AMRO. En mijn vrouw en ik hadden op een gegeven moment in de gulden tijd 104.000 gulden gespaard. Maar de overname van de draak was meer dan 1,2 miljoen gulden. De plannen hielden in dat de draak verbouwd moest worden, eerste fase. nog een keer 900.000 gulden er tegenaan. En de tweede fase nog een keer 1,2 miljoen gulden er tegenaan. Dus tel al die bedragen maar op en dan een eigen inbreng van iets meer dan 100.000 gulden. Een solvabiliteitsratio, ja, dat gaat er niet meer worden tegenwoordig. Nee. Maar ik wist de bankiers, ook de grote bazen van ABN AMRO in Amsterdam te overtuigen. En op een gegeven moment kreeg ik het verlossende woord. Meneer Hazen, we fietsen met u mee. Niet alleen qua aankoop, maar ook fase verbouwing 1 en fase 2. Ja, op enig moment was dat rond. Toen kon ik naar de accountant in de Stationstraat. En heb ik gezegd van, nou, het is rond bij de ABN AMRO. Wie gaat dat vertellen tegen die meneer in Amsterdam?
Ja.
Want die komt overmorgen naar Bergen-op-Zoom, want die wil mijn handtekening.
Ja.
En ik had die man nooit gezegd dat ik het rond zou kunnen breien enzovoort. Dus ik was geen enkele verplichting aangegaan. Paul Eilander, dat was mijn toenmalige accountant, die zei van, God Frans, ik ga die meneer wel bellen. Die heeft toen op een gegeven moment die meneer gebeld. En ik dacht echt dat die man door de telefoonlijn van Amsterdam naar Bergen-op-Zoom gekropen kwam. Vloeken en schelden enzovoort. En de honden lusten er geen brood van. En dat bevestigde mijn gevoel van, deze meneer is niet koosje.
Die een spelletje willen spelen.
Ja. Die wilde echt een spelletje spelen. Ja. Maar meneer Orbans, die wist het ook niet.
Nee, nee.
Dus meneer Orbans werd nadien gebeld. Door Paul Eilander, van, God, meneer Orbans, maakt het u wat uit wie dat de draak koopt? Want ik heb hier een andere koper. Nou, zei meneer Orbans, en ze zei niet letterlijk, al is het de bullenboer. want dat was dan typisch nul, al ja. is het de bullenboer ja. als ik mijn centen maar heb.
Ja.
Nou, zei Paul Eilander, dan heb ik een verrassing voor u. Degene die de draak gaat kopen is Frans Hazen. En toen was het even stil aan de andere kant van de lijn. Dat had hij nooit verwacht.
Nee.
Volgende dag met Trix naar notaris Broekman in de Stationstraat. En meneer en mevrouw Orbans die zaten in de wachtkamer te wachten. En die keken me echt aan met ogen zo groot als dessertbordjes.
Ja, ja.
Van hoe heeft hij dat godverdorie van elkaar gekregen?
Van trots misschien ook wel. Van trots waarschijnlijk ook nog wel.
Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Want anders had hij mij in eerste instantie wel direct gevraagd van, God, Frans, wil jij misschien de draak
kopen? Ja, precies.
Dus nee, dat zat anders in elkaar.
Maar ja, het pleit was beslecht. En jij was eigenaar van een bedrijf met een enorme potentie.
Ja.
Waar je ook visie op had.
Ja.
Want ik denk ook als je gewoon kijkt van hoe dat het bedrijf zich heeft ontwikkeld. En dat heb ik een klein beetje van dichtbij mogen meemaken. Ja. Maar ja, heb je daar natuurlijk, dat is een mega onderneming geweest.
Ziel en zaligheid. Ja. Gerlof, ik zeg altijd, ik moest zelfs mijn schoenveters in de hypotheek gooien.
Ja, ja.
Maar als je vertrouwen hebt in je plannen en ook vooral vertrouwen in het bedrijf. Want ik had daar natuurlijk bijna 4 jaar als bedrijfsleider gewerkt.
Ja.
Ik zag de potentie enzovoorts. Ja, dan kun je zo'n verhaal en dan kun je overtuiging ook heel goed overbrengen bij de bankiers. Ja, waarmee je ze ook onder de arm in je enthousiasme meeneemt.
Ja, het gaat natuurlijk om aan kwaliteitskeuken. Want je kunt heerlijk eten bij jullie. 2 is natuurlijk ook gewoon dat de hele entourage van het hotel zelf. Ja, dat gewoon tot de beste van Nederland hoort. Misschien ook wel daarbuiten. Want je hebt mij wel eens verteld dat je, geloof ik, aanvankelijk had je op 6 sterren kunnen sturen. Maar je bent op 5 bij je expres gaan zitten. Omdat je dat stukje verrassing wat je voor je gasten, met name die uit het buitenland in petto had.
Ja.
Dat je dat daarmee kon manifesteren.
Ja, precies. Je kunt beter overtreffen dan ondertreffen, zeg ik precies. Altijd. Ik mocht natuurlijk, de normering, omdat ik ook voorzitter ben geweest van de sector hotels, landelijk. En veel contacten had ook met de Europese hotelclassificatie. Wist ik op een gegeven moment wel van hoe dat je hotelkamers en alle faciliteiten voor elkaar moest brengen om op een gegeven moment die sterrenclassificatie te krijgen. En dat is mij op een moment ook gelukt.
Ja. En toen heb je, op een gegeven moment, dat is ook een markant moment geweest, dat de Gouden Leeuw. dat je die erbij hebt genomen.
Ja, dat was ook heel spannend. Er zat toen de familie Prenger in. Ja. En de zoon van meneer Prenger, Hans, die heeft dat toen in exploitatie genomen. Hans was een verschrikkelijk aardige vent. Maar geen rashout al jij, laten we het zo maar zeggen. Dus op enig moment komt Hans naar me toe. Van God, Frans, wil jij de Gouden Leeuw niet overnemen? En ik ben altijd heel erg op het woordje niet. En hij vroeg mij toen 1,4 miljoen gulden. Ik zei, nou Hans, je zegt het goed, het is niks voor mij. Nee, ja. Het is niks voor mij. Maar ik was toen, ik was toen al een tijdje bezig met het kloostercomplex in Huibergen. Okay. Van de broeders en een Ton van Dam. Een schat, hemeltje rijke man. Die had dat gekocht van de broeders. En die wilde daar een 5-sterrenhotel neerzetten. En die heeft mij op een moment aangezocht, ook met een horeca onderzoeksbureau, om mee te denken over de ontwikkeling van dat hotelcomplex. Nou, daar was ik al een tijdje mee bezig. En op een gegeven moment kwam de Gouden Leeuw ertussen. En toen heb ik tegen Ton van Dam gezegd. Ik zeg, God Ton, ik zeg, ik heb wel interesse in die Gouden Leeuw, want dat zit achter de draak. Ik zeg, ik heb historisch onderzoek gedaan. Het heeft tot 1574 ook altijd bij de draak gehoord. Want het complex van de draak was echt enorm groot. Ja. Ik zeg, en ik wil eigenlijk een beetje van die alles wat met die historie van de draak van doen heeft gehad. En waar mogelijk wil ik dat weer in ere herstellen.
Ja. Ja.
Dus ik wil eigenlijk die Gouden Leeuw erbij hebben. Ik zeg maar, hij vraagt 1,4 miljoen gulden. Ik zei, dat ga ik niet betalen. Dus toen vroeg Ton aan mij van, ja, wat heb je er voor over, Frans? Ik zeg, max 9 ton. Hij zegt, dan haal ik het voor jou uit de markt.
Ja, gelijk. Waar?
Ja.
Ja, punt.
Ja, dus Ton is daar een aantal keren binnen geweest. Ja. Binnengewandeld, noem maar op. Ja, echt een beetje bluffpoker ook gespeeld, noem maar op. En die was op een gegeven moment met Hans was hij akkoord voor 900.000 gulden.
Ja, nou, fantastisch.
Ja.
En dan begint daar natuurlijk gewoon een best wel ook weer een intensief traject. Hè? Want jullie hebben dat toen aan de binnenkant prachtig opgeknapt.
Ja.
Hè? Met ook eerlijke, natuurlijke materialen. Ja. Maar het schiet me ineens te binnen. Toen op een gegeven moment waren jullie aan het graven en ineens raakte schep, die raakte een stuk marmer.
Ja, dat klopt.
En dat is een verhaal.
Ja,
vertel.
Ja. Nou, de vorige eigenaar, die had, laten we zeggen, de begaande grond in de jaren 1960 helemaal in die stijl van de jaren 60 verbouwd. En daar stond in die tijd stond daar een schouw van zwart gecrustaceerd marmer. Nou, wat is zwart gecrustaceerd marmer? Dat is zwart marmer. Dat is dan uitgesneden. En datgene wat uitgesneden is, wordt weer opgevuld met een andere kleur marmer. En dat was dus wit marmer. Nou, die stond daar misschien al wel een paar honderd jaar. Maar ja, dat paste niet meer in die jaren 1960 stijl. Dus hij heeft die twee schoorsteenwangen eruit laten halen. En letterlijk een vrolijk zand erover. Onder de nieuwe keukenvloer. Nou, oké, prima. Nou, toen ging Frans Hazen daar verbouwen. En toen kwamen die twee schoorsteenwangen, die kwamen tevoorschijn. Dus mijn architect was altijd Jan Weitz.
Ja.
Ik zei, Jan, moet je hier kijken? Ik zeg, maar ja, dat gaan we natuurlijk weer op zijn originele plek terugzetten. Ja, natuurlijk, zei Jan, natuurlijk gaan we dat doen, Frans.
Ja.
Hij zei, want dit zijn echt unieke stukken. Hij zei, die vind je in heel Nederland niet. Hij zegt, volgens mij in België en alleen in het Rubenshuis in Antwerpen.
Daar stond er nog één.
Daar stond er eigenlijk exact zo'nzelfde.
Ja, ja, geweldig.
Dus die heb ik toen terug laten zetten in Lapidula, in de tijd.
Ja. Ja, en gewoon die twee concepten. Hè, van aan de ene kant, ik weet niet of dat het toen al Hemingway heette, maar het restaurant van de Draak en het concept van de keuken daar en het concept van Lapidula. Wat je echt op een hele, vind ik, onderscheidende wijze gewoon hebt weggezet. Ja, dat is van een bijzondere betekenis. Kijk, jouw het is ik denk, de wijze waarop dat jij inderdaad gewoon steeds risico hebt genomen, je nek hebt uitgestoken en toch steeds iedere keer het weer wel voor elkaar gekregen. Het is een hele hobbelige en soms ook rauwe weg gehad, die ook met af en toe ook in je privé met ja, zijn er dingen gebeurd die een dusdanige impact hebben gehad dat het gewoon daarbovenop nog eens heel bijzonder is dat je dit hebt volgehouden. En met betrekking tot die impact, een beetje vooruitlopend op het stuk muziek wat we nou willen laten horen. En dan daarna het van jou graag het verhaal van wat erachter zit. Chrysostomus heet het.
Ja, ja. Dat was in de 5e eeuw de Oost-Orthodoxe bisschop van Constantinopel. Die heeft dat stuk in de tijd in de 5e eeuw geschreven. En dat is in de 19e eeuw bewerkt door meneer Tchaikovsky. Tchaikovsky is natuurlijk wereldberoemd. Vooral ook om zijn balletmuziek. Maar toen Tchaikovsky met dit stuk aan de gang is gegaan. Toen zei hij, dit is muziek uit de hemel. En dat is het voor mij ook.
Ja, ja.
Natuurlijk onze dochter verloren na een noodlottig geval van het paard. Overleden 1 maart 2005. En ja, zoals het vaak in de keukens gaat, de koks, die produceren dan hun eigen muziek, zeg ik altijd. Dat is ritmisch volume, dat heeft niks met melodie te maken. Maar ze kennen mij inmiddels ook, het kantoor van mij zit wat tussen de Gouden Leeuw en de Draken. Ja. En als ik mijn dochter bij me wil halen...
Dan gaat dit muziek worden.
Ja.
Ja, wil ik geloven.
Ja.
Ja. Ja, en Dagmar heeft natuurlijk ook op een hele speciale manier ook een plaats in jullie bedrijf gekregen. Hè? Want ja. Jullie hebben op een gegeven moment de oude pastorie, die hebben jullie opgekocht en dat ook bij het bedrijf getrokken.
Ja. Ja, de pastorie die hadden we al in 1995 aangekocht van die General Electric Plastics. Die zaten daar met een afdeling marketing en sales. Op een gegeven moment verbouwd en laten we zeggen als dépendance. En vooral die parking heeft altijd mijn interesse gehad. Want je kon toen nog in 1995 met je auto op de Grote Markt parkeren. Maar ik zag toen al wel, ja, dat gaat geen 20 jaar meer duren. Dus ik moet en ik zal, als dat pand ooit vrijkomt, wil ik het hebben. Nou, op enig moment akkoord. En op enig moment in 2005... even kijken, was het 2005? Toen was er de brand bij de Chinees.
Ja. Ja. Ja, precies.
Ja, en toen stond de dépendance al in de stijgers voor een grote onderhoudsbeurt. Nou, die brand bij de Chinees, die sloeg ook in de bovenste verdieping van de dépendance binnen. En dat gebeurde in juni 2005.
Ja, ja.
Dus dat was een paar maanden na het overlijden van Dagmar.
Ongelooflijk, hè?
Ja. Dus dat heb ik ook gezegd. Ja, hij wordt wel heel veel van mijn veerkracht.
Ja.
Niet alleen die van mij, maar ook van Trix gevraagd. Maar dan toch, dat is altijd zo'n alarmbelletje in mijn achterhoofd geweest. Je moet gewoon doorgaan. Want iedereen heeft natuurlijk begrip voor het verlies. Maar niemand heeft er begrip voor als je een half jaar en je verdriet blijft hangen. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Ik heb Tristan en ik bij elkaar uit de put getrokken. De uitvaartmis en de condolence was op een zaterdag. 2 maart. En ik heb zondags, smiddags tegen Trix gezegd. Ik zeg, lieverd, wij gaan vanavond in de Draak eten in Hemingway. Want we moeten daar toch weer naartoe. En we moeten onze medewerkers er gewoon weer aan laten wennen dat ik er gewoon weer elke dag ben.
Ja, ja.
Want anders gaat er op een gegeven moment een kloof ontstaan die puur gebaseerd is op emotie. En op een gegeven moment kom je daar gewoon niet meer uit. Nee. Dus we zijn daar s'avonds wezen eten. We kwamen een paar bekende Bergenaren tegen die ook schrokken dat we daar binnenstapten. Want het is natuurlijk altijd moeilijk als je mensen moet spreken die met zo'n verdriet zijn geconfronteerd. Maar dat moet je dan toch maar doen, zeg ik. Want ik zeg altijd, je kunt beter de duivel maar in één keer in zijn lelijke smoel aankijken. Dan dat je daar een paar maanden voor weg gaat lopen.
En zo is het.
Nou, dat hebben we gedaan. En ik zeg altijd, Trish en ik, wij zijn toch wel met onze dochters nu wel hele bevoorrechte mensen. Want als je zo'n verschrikkelijk mooi pand als de Dépendance is, mag restaureren. En als je die dan ook de naam van je overleden dochter mag geven, dat is toch wel heel bijzonder.
Ja.
Want er zijn heel veel mensen die hun kinderen verliezen, maar die daartoe, die dat niet kunnen.
Nee.
Dus ondanks alle misère en verdriet hebben we ons altijd bevoorrecht gevoeld.
Ja. En dan, want als je daar kijkt, misschien is dat wel aardig om te vertellen, om dit blokje daar mee af te sluiten. Als je kijkt naar wat de Draak nu is, op dit moment, kun je daar in kort iets over vertellen?
In alle bescheidenheid levenswerk van Trix en van mij. Maar toen ik de Draak kocht en eigenlijk al toen ik op de Hogere Hotelschool rondliep, toen heb ik altijd gezegd tegen mijn vrienden, die nog steeds mijn vrienden en vriendinnen zijn, als ik de kans krijg, maak ik van de Draak het mooiste horecabedrijf van West-Brabant. Als ik de kans krijg. Ik denk
dat is gelukt, Frans.
Ik denk dat we dat in alle bescheidenheid kunnen vaststellen. Het heeft wel een heleboel gekost. Vakanties zaten er nooit in en dat soort dingen nog meer. Maar dat is niet om mezelf zielig te maken, want dat is een verstandige en goed doordachte keuze geweest van mezelf. En als je op een gegeven moment iets wilt bereiken, dan zul je daarvoor op een gegeven moment ook moeten offeren. Ja. Zo simpel. Tegenwoordig denkt men in de compensatiemaatschappij dat alles wel gecompenseerd wordt. Nou, ik kan iedereen vertellen, dat gaat niet gebeuren. En uiteindelijk zijn dan de Nederlandse belastingbetalers die dat compensatiegedrag van de overheid moeten gaan betalen. Dus als boerenzoon heb ik altijd geleerd ook, de ploeg recht vooruit, de paarden die er toen nog op het begin van de boerderij waren, en nadien de tractor in de gaten houden en rechts op die gaat.
Ja, mooi, mooi. Bijzonder wat je hebt gedaan. En zeker van ook mooi om jou hier als oudste lid, durf ik wel te zeggen, van de businessclub van Gebouw T, inderdaad gewoon naar jouw verhaal te hebben mogen luisteren. Als het specifiek gaat over Gebouw T, jouw voorliefde voor klassieke muziek en het type muziek wat hier gespeeld wordt, zal er hier en daar wel eens een kleine verbintenis zijn. Maar ik denk wel dat jij gewoon vanuit jouw kijk op Bergen op Zoom en de regio, dat je wel iets kunt zeggen over het belang van Gebouw T. En ook waarschijnlijk ook over waarom dat je inderdaad het ook belangrijk vindt om lid te zijn van die businessclub.
We weten natuurlijk dat het gros van de moderne muziek de oorsprong vindt in meestal hele mooie klassieke stukken.
Ja.
Dus dat vond ik alleen al een hele goede overweging om eens te kijken van wil ik en ook de Draak lid zijn van de Business Club van Gebouw T. Nu is alles wat op enig moment bij kan dragen aan de naamsbekendheid van het jubelstadje aan de Schelde, dat heeft mijn grote interesse en daar wil ik aan bijdragen. Niet alleen omdat het in het belang van Bergen op Zoom is, maar indirect natuurlijk ook in het belang van mijn bedrijf en van mijn medewerkers. Want daar sta ik voor, hè, voor mijn medewerkers. Maar ik vond de link cultuur, want dat is het dan toch ook, hè? Een vertegenwoordiger van cultuur in Bergen op Zoom. En de draak, die vond ik echt heel, heel goed passen. Want het is niet alleen vineuze cultuur, oftewel cultuur met wijn, maar het is ook gastronomische cultuur. En heel vroeger, toen ik nog bedrijfsleider van de draak was, was de spreuk van de familie Orbans, cultuur en gastvrijheid sinds eeuwen onder één dak. En dat was voor mij ook een van de redenen om te zeggen, ja natuurlijk, gaan we Gebouw T op welke wijze dan ook ondersteunen. Want ik vind het ook belangrijk dat mensen die naar Gebouw T gaan, of leden van de businessclub, dat die ook kennis maken met een oud stuk horecacultuur. En dan wel het oudste horecacultuur gebouw in heel Nederland.
In heel Nederland, ja, en zo is het. Hey, fijn gesprek, mooi gesprek, dankjewel. Ik denk dat we kunnen afsluiten met een stuk muziek wat voor jou ook een bijzondere betekenis heeft. En vooral vanwege het instrument wat daar bespeeld wordt. En misschien dat je dat heel even kort zelf kunt inleiden. En dan is dat denk ik gewoon met dat stuk muziek dat we deze podcast kunnen afsluiten. En voordat je losbarst over van wat jou daarin beweegt, wil ik je alvast heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek.
Dankjewel.
En we gaan elkaar ongetwijfeld gaan we elkaar ergens weer in het stadje gaan we elkaar tegenkomen.
Zeker, Gerald.
Vertel, Ennio Morricone.
Ennio Morricone, natuurlijk een van de meest indrukwekkende componisten van deze tijd. Once Upon a Time in the West, waar hij de muziekarrangementen voor geschreven heeft. En dan vooral dit stuk, Deborah's Theme. En dan vooral gespeeld ook door Eunice Canganiello, Italiaanse. De viool is een van mijn favoriete instrumenten. Omdat je daar zo verschrikkelijk veel emotie, finesse in kunt leggen. Daar kan geen piano, geen trombone tegenop. Men zegt ook wel, een orgel is het instrument uit de hemel. Voor mij is dat de viool.
We gaan luisteren. T-talks. Vergeet vooral niet in de show notes te kijken. Daar vind je de links naar de muziek die in deze aflevering voorbij kwam. Ben je nieuwsgierig naar welke persoon de volgende keer het podium krijgt? Volg ons dan op je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw.